4. En weer zit ik alleen op de bank op de heide van Jaunveld. Windvlagen, geritsel van dorre bladeren, geklapper van kale takken als bij ijswind. Raven, mezen, gekoekoek. Alle jaargetijden bijeen. En weer zal ik dan geprobeerd hebben klare taal te spreken. En weer ben ik al snel gestruikeld, begonnen te stotteren, steeds weer hakkelend, dat wat gezegd is terugnemend, twijfelend enzovoort. Op ongeveer dezelfde dag dat de ene broer van mijn moeder na zijn verlof, in plaats van naar de oorlog terug te keren naar de partizanen in de bossen van Svinska Planina ging, en een paar dagen voor het opnieuw uitrukken van de andere overlevende broer aan het ijsfront, kwam het op 20 augustus 1943 tot de feestelijke verklaring van Moskou, waarin de Oostenrijkers tot gewapend verzet tegen het Derde Rijk werden opgeroepen. Dit verzet was de voorwaarde voor de erkenning van de Oostenrijkse onafhankelijkheid na de oorlog. Enkelingen in het land gaven gehoor aan de oproep, maar het bleven enkelingen. Ze wilden weliswaar onafhankelijk worden, maar wisten niet hoe, waar of wanneer. Maar een paar vonden de weg hierheen, naar het Kärntendal, waar de verzetstrijders van de Sloveense minderheid een eigen leger vormden. Het is een vergissing om te denken dat die paar partizanen-nieuwkomers uit de andere deelstaten werden gemotiveerd door partijpolitiek, zoals leden van de verboden Oostenrijkse Communistische Partij. Deze bleef weliswaar ondergronds bestaan, maar de leiding sprak zich ondanks de verklaring van Moskou tegen een eigen gewapende strijd uit. Met als reden dat er zo weinig geheime partijgenoten waren, dat, mochten zij naar de wapenen grijpen, de Communistische Partij van Oostenrijk gevaar liep aan het eind van de oorlog zonder leden te zitten. De weinige Duits sprekende plattelanders die zich bij de Sloveense partizanen in Carinthië aansloten, waren eerder deserteurs en spoorwegbeambten, en daarnaast een of ander, zoals men vandaag zou zeggen, verkeerd bezorgd poststuk. Een wegkantschrijnschilder uit Oost-Tirol. Een mondharpspeler uit de regio boven Enns. Een vroegere wedstrijdskier uit de Salzburger Pinzgau. Een alpenherder uit de Montafon. En de strijd, met of zonder verklaring van Moskou, brak vanaf de herfst 1943 los. Vanwege de uit de rest van Oostenrijk hier naar ons land en ons Jaunveld gestrompelde versterkingen? Alleen God weet het. Hier bij ons vonden in de herfst en winter en in het daaropvolgende jaar de enige veldslagen binnen de grenzen van het duizendjarige Rijk tegen hetzelfde duizendjarige Rijk plaats. Het verzet werd uitsluitend aangestuurd door voormalige houthakkers, boerenknapen, houtzagers, molenaarsgezellen. Alweer een vergissing aan te nemen dat onder de aanvoerders lokaal opgeleide studenten, leraren, advocaten en artsen waren. Hoogstens dat een paar priesters, voor wie het redden van hun eigen taal deel uitmaakte van het uitdragen van het geloof, taal redden is zieltjes redden, de strijd om hun lammeren of wat ze ook waren, heimelijk ondersteunde, en dat zelfs de een of andere geestelijke, die nu misschien des te inniger Gods woord nodig had en de daarna smachtende de mis las, dat deed met een tegen het veld altaar leunend machinegeweer. De bloedverwanten, die, hoe zeg je dat, inheemse bovenlaag van de bevolking, die, hoe zeg je dat, beschaafden, waren afwezig ten tijde van het grote en enige verzet in dit land en bleven afwezig tot het einde. Hun afwezigheid was moeilijk voor de boerenknapen. Ze klaagden erover, steeds opnieuw, wanneer zij sprakeloos onder elkaar niet meer wisten hoe verder te gaan. Waar zijn onze afgestudeerden wanneer we ze nodig hebben? Het volk dat kan nauwelijks op onze woorden wachten, maar wij, wat hebben we te zeggen? De heren geven niet om ons slag, mensen. Onze geleerden bewaren zichzelf voor betere tijden, maar wij en het volk hebben hen nodig, als sprekers, als uitweg. Het is niet genoeg om wapens te laden, hout op het vuur te blijven gooien en koffie te zetten. Zoals het spreekwoord luidt, dat sommigen het vee verzorgen en de anderen de woorden, en dat ze samen het huis en erf verzorgen. Zwaar voelt mijn tong na een tijdje door zoveel klare taal. Vermoeidheid beving mij en ik ben van de bank in het midden van Jaunveld afgegleden tot aan de voet van de appelboom. Tussen dit wortelstelsel rust ik uit, alsof ik slaap en tegelijkertijd in verwachting van het volgende ben. En wat volgt er?
De grote ouders komen erheen, elk van de andere kant. Beiden nog steeds niet zo heel oud, in blauwe boerenkielen. Mijn grootvader trekt een korte, brede, bijna vierkante boot achter zich aan. Mijn grootmoeder een boldenkar met twee grote melkbussen. Woordeloos laten ze vaar en voertuig staan en ze gaan op de bank zitten, dichtbij me, alsof ik er helemaal niet ben. Dan hij en grootmoeder, niets. Grootvader, geen veldpost van Valentin sinds vorige zomer, geen teken van Gregor, hoewel hij ons zogenaamd de hele tijd daarboven vanuit het bos bespiedt. En geen bericht van Ursula, grootmoeder, dat zou ook niet van haar persoonlijk komen, liever geen bericht. Vader, hoogstens brieven van de anderen, dat ze voor haar half Duitse kleintje daarbuiten in Groot-Duitsland verder naar haar volbloed Duitser zoekt. Moeder, wat is haar handschrift mooi, zo was school toch ergens goed voor. Vader, nou, met elke brief steeds minder woorden in onze eigen taal. Moeder, Vader, En dan vader wijzend op de kannen. Hoeveel liter? Moeder, 22,5. Vader, gisteren gaven ze nog 26. Giet er water bij voor je de melk aflevert bij de Zwaben. Moeder, breng me niet in verleiding. En het meer? Vader, vol met bloedzuigers. Ze wachten al. Het kan ze niet vroeg genoeg komen. Allebei in koor.
Plotseling nadert een figuur het echtpaar. Niemand heeft hem aanzien komen. Het is alsof hij uit de heidegrond is ontkiemd. Misschien komt het ook doordat hij een lange jas draagt in schutkleuren. Zoals hij tijdens het dichterbij komen rondjes draait en soms weer achteruit loopt, zou hij ook een lanterfanter kunnen zijn. Daarbij passen het geweer op zijn arm en zijn zwart geschilderde gezicht dan niet. En pas nu, wanneer hij voor het grootouderpaar blijft staan, wordt het duidelijk.
Wie is daar? Vaart de grootvader uit alsof hij zelf nog aan de oorlog deelneemt, de eerste. En dan, Kdosi, wie ben je?
Zijn vrouw naast hem lijkt het al te weten. Ze lacht stilletjes. Waarop de gestalte een appel uit het boompje plukt en die voor zich houdt. Waarop grootvader alleen de naam van zijn zoon zegt, Gregor. En grootmoeder, Jonathan.
Gregor Jonathan neemt plaats tegenover zijn ouders en gaat op de rand van de boot zitten. Of waar ook. En daarbij zien we dat hij onder de mantel een uniform draagt. Geen Duits uniform. En op zijn rug een rugzak. Duidelijk leeg. Hij veegt het roet van zijn gezicht. De drie zwijgen en kijken elkaar een tijd lang aan. Dan begint de moeder te praten. Je zult wel honger hebben. Jonathan.
De helft van de tijd hebben we het daarboven in het bos alleen maar over eten. Lamsbout, geroosterd in spek. Heb medelijden met ons. Boekwijd noedels met reuzel verrijkt. Bid voor ons. Witte worsten met zuurkool. Heb medelijden met ons. Gekookt rundvlees met mierikswortelsaus. Bid voor ons. Hertenbiefstuk met jeneverbessen. Heb medelijden met ons. Flensjes gevuld met veenbessenjam. Stil onze magen.
Moeder, hier in dit kannetje, ze haalt tussen de melkbussen een kleine kan tevoorschijn, zit geitenmelk van de niet geregistreerde geit.
Jonathan, die zo graag de bloemen van de clematis opvreet. Wat een melk geeft ze, moeder. Vandaag nog zullen we ons dankzij haar in het paradijs wanen, een lip aflikken lang.
En hij stopt het kannetje snel in zijn rugzak. Zich omkerend heeft de vader uit de boot een knapzak met klaarblijkelijk vers gevangen vissen, forellen of snoekbaars of wat dan ook tevoorschijn getoverd. Zonder iets te zeggen overhandigt hij de vissen aan zijn zoon, die ook deze schat in de handomdraai inpakt en dan zegt:
onze kok zal de vissen vandaag nog bakken. Op het vuur dat alleen hij zo kan laten branden, zonder vonkenregen en zonder rook die ons verraadt, van rijshout dat hij uitsluitend in zijn eentje gaat halen. Het is stokdroog.
Vroeger heb ik jullie kinderen elke keer de mond gesnoerd wanneer jullie ik zeiden. Weet je dat nog?
Hoe zouden we dat vergeten, vader? In dit huis geen ik. En hoewel er in onze dierbare taal, normaliter, geen eigen woord bestaat voor ik, de ik verstopt zich in de vervoeging van het werkwoord. We hebben destijds op school in Maribor geleerd, kledam, ik kijk, ljubim, ik heb lief. Heb je ons destijds binnenshuis en op het erf zelfs de verstopte ik-vorm willen verbieden? Geen ik voel, Geen ik denk, geen ik zou willen. En al helemaal niet de beklemtoonde ik bedoel. Ik denk. Yas menim, yas mislim. In ons huis is alleen maar plek voor wij en ons, zei je.
Als gedwongen soldaat bij hen daar heb je nog ik gezegd, ik geschreven, ik gezongen, de ik zelfs benadrukt. Het lijkt me nu, daarboven in de bossen...
Ja, vader, bij ons verzetstrijders is het woord ik uit onze woordenschat gestreept.
Mijn Gregor een strijder?
Ja, moeder. We verlangen naar strijd, naar open strijd. We liggen al veel te lang verdekt opgesteld.
En streelt en aait hij daarbij zijn wapen en drukt hij het zelfs tegen zijn borst?
En wanneer vallen jullie eindelijk aan?
We beschikken niet over zware wapens. De Engelsen werpen ze bijna alleen maar af boven het vijandelijke gebied, op de vlaktes. En de Zwaben wachten ons er met de modernste Engelse machinegeweren op.
Hij staat op om weg te gaan.
Wat sta je daar mooi. Als ik bedenk hoe we hier allemaal in Jaunveld, vrouwtjes en mannetjes, gewoontegetrouw, altijd weer van het ene been op het andere huppen.
Hij doet het voor.
En zoals ik het destijds in de Eerste Wereldoorlog van het Isonzo-front tot Galicië niet heb kunnen afleren. En zoals in elk dorp tussen de Sao-Alpenberg en de Karawanken minstens één hoeve met de naam Hoeve van de Senupee stond.
Jonathan, na een zwijgen.
Weten jullie, ouders, dat we wanneer we vanuit de bergen naar Jaunveld kijken, alle hoeves die we kennen eigen geheime namen gegeven hebben? Andere dan die in het kadaster. Het hoort bij samenzwering, moeder. Bijvoorbeeld hoeve van de afrasteraar. Hoeve van de achtertuinier. Hoeve van de schaven. Hoeve van de hamer. Hoeve van de glimoven. Hoeve van de gemzen. Hoeve van de beukenboom. Hoeve van de dorsvleugel. Hoeve van het doodskruid. Hoeve van de hemelsleutel. Hoeve van de bibberaar.
Dat zou bij ons passen.
Wij hier heten anders.
En hij doet alsof hij fluistert.
Willen jullie weten hoe onze hoeve bij de strijders in het bos heet? Prisavetnem. Hoeve van de...
Overtuigde.
Ja. Hoeve van de overtuigde.
En wat doen jullie met de rest van de tijd, behalve je verstoppen?
We bereiden de vrede voor. Behalve wanneer de luizen ons te veel plagen.
En geloven jullie nou in jullie overwinning?
Het kan niet anders.
Waarom?
De geschiedenis wil het zo. En de geschiedenis is de zegevierende mogendheid.
Nu troef jij jezelf met de geschiedenis, Gregor.
Jonathan?
Geschiedenis komt ons huis niet in. Hoeve van de overtuigende past niet bij ons huis. Behoud onze stamnaam.
Hoeve van de loodmijnwerkers?
Hoeve van de loodmijnwerkers.
Jouw huis staat niet daarboven in het bos, vader. Daar heb je het niet voor het zeggen.
En hoe zal de vrede eruit zien?
We zullen niet langer de ongewenste, de verwenste vreemdelingen zijn in het land tussen de Karawanken en de Svinska Planina. Niemand zal ons meer voor bekrompen slaven uitschelden. Sinds mensenheugenis zijn we hier steeds de laatste. In de monarchie, daarna in de republiek, daarna in de standenmaatschappij en pas echt nu in het duizendjarige rijk.
En na de oorlog zullen wij, laatste, de eerste zijn?
In elk geval zal dit land dan eindelijk ons land zijn. Voor de eerste keer in de geschiedenis, lieve ouders.
Beide ouders hebben elkaar daarop sprakeloos aangekeken. En toen hoorde ik moeder weer.
Heb je iets van je zus gehoord?
Nee. En overigens zijn alle vrouwen die met ons meevechten onze zusters. Zo spreken we hen ook aan... En tegen mijn makker in het bos zeg ik broer.
Wat voor een taal je daar spreekt, zoon. Zo heeft niemand bij ons in de familie gepraat.
Laat hem toch, vader. Je hebt de jouwe nooit met rust kunnen laten.
Jonathan maakt intussen aanstalten om te gaan. Daarbij is hij over mij aan de voet van de boom liggend heen gestapt, heeft zich even naar mijn oor toegebogen en gefluisterd.
Opletten en niet vergeten. Droom verder, kleine dromer. Dat zal je niet deren. In tegenstelling tot de meeste andere bezigheden vandaag de dag. Een goede en een slechte halve eeuw na het hier en nu. Ach, opperhoofd, morgenwind.
En dan is hij net zo onverwacht als hij verschenen is verdwenen. en heeft zijn ouders, mijn grootouders, op de bank op de heidesteppen alleen achtergelaten. Hier valt alleen nog aan toe te voegen dat net tevoren, wie weet wanneer, die ene appel van hand tot hand is gegaan, waarvan iedereen een hap nam, daarbij zeggend, doe dat ter nagedachtenis aan mij. En het komt me voor dat die zin ook duidelijk te horen is geweest. Tijd is verstreken. Ik weet niet meer hoe. Weer is het niet donker of licht geworden. Er klonken ook geen bijzondere geluiden die de tijd hebben geduid. Maar ze is verstreken, de tijd. De grootouders zijn stil blijven zitten. Het lijkt net alsof ze zijn verstard, diep in gedachten verzonken, ieder voor zich. Misschien hebben ze ook hun ogen gesloten. En misschien is de wind gedraaid? Ja, zo zal het zijn geweest. En na een tijdje hebben ze allebei hun ogen weer geopend. De wind is koud. Grootmoeder lijkt het koud te hebben. Haar man wrijft haar handen. Dan hoor ik haar.
Ze hebben onze bijenkasten afgebrand met een vlammenwerper. Een buurkind hebben ze met het hoofd naar beneden in een pruimenboom gehangen. Bij een van ons hebben ze de buik opengesneden en het lijk ontheiligd.
Hij, dat heb je gedroomd, moeder. Zij, deels, deels. Hij, ze hebben ons gedwongen onze namen anders te schrijven. Ze hebben onze mooie namen omgeduidst. Zij, dat heb je gedroomd, vader. Hij, stel je voor, geen Svinec, S-V-I-N-E-C meer. Nee, wij moeten nu Svinec schrijven, anders volgen zware straffen. Stel je voor, W in de plaats van een V. En in plaats van een C op het eind een T-Z. W-T-Z, is dat niet walgelijk? T-Z, T-Z. Eerst de hunnen, dan de Turken en dan nu de Zwaben, deze drie. En die Duitsers, die zijn het ergst. Zij, laat hen. Hij, jij wilt de anderen altijd graag hun gang laten gaan, moeder. Je hebt je altijd verzoend. Je wilt altijd iedereen behagen. Elk woord, een evangelie. Geen wonder dat wij nergens komen met dat laat maar lood in onze schoenen. En zij, die goede oude tijd, die was er zeker hier bij ons in Jouwenveld. Die was er, we hebben haar beleefd. En hij, ja, dat was geen leugen.
En weer onverwacht, als uit de aarde verrezen of uit de hemel gevallen, zonder valgeluid, staat nu hun dochter Ursula, met haar oorlogsnaam Snejena, voor ons. Ik lig nog steeds op de grond. Ze is in tegenstelling tot haar broer niet gecamoufleerd, zodat de vader en moeder haar meteen herkennen. Vader, mooi doina, Ursula, en moeder, Madonna, maagd Maria, laat ons naar je kijken, Snejena. En ze laat zich bekijken. Een aanzet van het befaamde familievreugdige jammer of de jammervreugde is alweer voorbij. Snejena loopt een rondje om haar ouders, de bolderkar, de boot, boom waar ik tussen lig. Ook zij draagt onder haar jas, die misschien alleen maar een camouflagelaken in de sneeuw is, een militair uniform. Maar haar gedrag is er niet meer naar en ook haar stem niet.
In de rookkeuken opgesloten. De hele nacht zijn gehuil en geschreeuw. Laat me leven bij mijn moeder. Help, help. Nog nooit was een nacht zo lang. 'S morgens ben ik op de knieën gegaan voor de commandant en heb ik hem met gevouwen handen gesmeekt zerke en genade te verlenen. Maar hij liet zich niet overhalen. Overtreding van de partisanendiscipline moet met de dood bestraft worden. En dat alles voor een beetje gestolen boter. Niet voor het eerst verloochent hij ons bevrijdingsfront. Eerder al is hij op de wacht in slaap gevallen. Dat met de discipline begreep ik nog wel, maar dat partisanen elkaar terechtstellen. Hij was ondanks alles bij ons, met ons in het verzet, hem doodschieten omdat hij een beetje boter voor zichzelf hield. Toen de patrouille hem afvoerde, heb ik hun de weg versperd en geroepen: kinderen, wat zijn jullie van plan? Maar ze keken allemaal dwars door me heen, de commandant nog het meest. Sergej ook, met ogen als schoteltjes. Hoe zeg je dat bij ons? Angst heeft grote ogen. En toen de patrouille zonder hem terugkeerde, klonk het treurig. Maar zo gaat het nu eenmaal in de oorlog. Het is niet anders. Het moet gebeuren. En een van de schutters. En bovendien, toen al zijn gebedel niets uithaalde, heeft hij ons in zijn laatste minuten nog de vijand op de hielen gewenst. De Duitsers zullen mij wreken. De Zwaben zullen jullie neerschieten, allemaal. Daarbij weet ik zeker dat Sergej maar deed alsof hij vloekte. Nou, hoe zeg je dat ook alweer? De angst speelt, maar ze speelt slecht. En weten jullie wie hem heeft geëxecuteerd? Hem heeft laten executeren? Wie was de bevelhebber? Wie is onze commandant? Raad dan? Nee, niet raden. O wee als je het raadt.
Ze stopt in het midden.
Het is me toen duidelijk geworden, ouders. Waar gedood wordt, op welke manier ook, hoor ik niet. Dat is niet mijn wereld. Er bestaat voor mij ook helemaal geen wereld. Ik hoor nergens thuis, behalve in de stal, bij de koeien en varkens. Ik heb alleen maar over het doden gepraat, zoals we het in onze familie voortdurend over iemand ombrengen hebben. Ik ga hem vermoorden. Ik zal hem doodslaan. Terwijl we nooit en te nimmer moordenaars zijn geweest. Ik deug niet voor de strijd. We deugen niet om te strijden, welke strijd ook. We komen hoogstens een keer in opstand, zo nu en dan. Maar de ware strijd, het aanhoudende vechten, heeft bij ons geen toekomst.
Ze begint weer rondjes te lopen.
Maar wat heeft dan wel toekomst? Wat dan?
Moeder op een gegeven moment.
Daarboven, hoog in de lucht, zal de wilde jacht voortrazen. En wij zullen in plaats dat we ons ervoor behoeden, op de grond gaan liggen om met elkaar een wagenwiel te vormen, rechtop blijven staan en het eskader begroeten. Nog wilder, nog kwader. 'S Nachts als we slapen zal de Trotamora op ons inhakken en in plaats dat we geen lucht meer krijgen, zullen we onder hun gewicht uitademen en zingen: Trotamora, maak jezelf nog zwaarder, nog zwaarder. En elke keer als er weer iemand van ons in zijn graf ligt, zullen we zeggen: daar ligt die, in de engelenbak. En voor het eerst leidt er geen weg terug naar de stal, Snetsena. Of verder gaan alsof er niets gebeurd is. Of geen of. Alleen maar verder gaan. Voorwaarts mars terug naar de bergen.
Wat kunnen jullie me meegeven?
En net als haar broer steekt ze een lege rugzak naar haar ouders uit, die door de vader en moeder uit de boot en bolderkar wordt gevuld. Begeleid door een litanie, afwisselend gedrieën. Rivierkreeften, apfelstroedel, aardappels helaas al met uitlopers, rundvlees uit eigen rookover, tulband met kaneel, rozijnen en noten, eieren, boter, hier, kweeperen tegen de luizen, eekhoorntjesbrood, die niet. Daar stikt het van in het bos en niemand plukt ze. Paddenstoelen en partizanen, die gaan niet samen. En ter afscheid is Snejena op de bank tussen haar ouders gaan zitten en ze praat van de hak op de tak.
We eten, als we überhaupt eten, maar één keer per dag. Onze bunker is een hut uit boomschors die alleen maar door Carinthische houthakkers gemaakt kan worden. Wanneer ik onze partizanenliederen zing, houd ik daarbij een rozenkrans tussen mijn vingers. We hebben meerdere typemachines, maar niemand kan typen. De Duitsers herken je door de verrekijker aan hun brede riemen waarop God is met ons staat. Vaak zijn we zo moe dat alleen het lachen ons nog overeind houdt. We herkennen elkaar onderling door wachtwoorden. Bijvoorbeeld, de pruimen zijn rijp en... maar het is toch nog geen herfst. De boer van Hoeve bij de beukenboom helpt ons het meest. Alleen krijgt hij het woord partizanen niet over zijn lippen. Elke keer zegt hij fazani, de fazanten. En in het voorjaar heb ik op de open plek in het bos een kleine lelie tussen het gras gezien. En daarbij dacht ik, moeder.
En dan maakt zij aanstalt om weg te gaan met de gevulde rugzak.
Dat ik soms in het bos naar het kind van mijn zuster verlangde. Vreemd. Naar het ondergeschoven kind met zijn vreemde voorkomen, zijn grote olmhandjes, zijn haren die naar natte kippenveren ruiken, zijn huid die zelfs na het stoppen met voeden nog naar moedermelk ruikt. Alsof na alles wat je overkomen is, alleen de aanblik van een onschuldig kind je kan reinigen. Zelfs eentje die er al op de dag van zijn geboorte helemaal niet zo onschuldig uitzag.
Ik heb mijn hoofd opgetild om haar aandacht te trekken. Maar ze is al verdwenen, net zo onverwacht als ze gekomen is. Vader of wie riep haar nog na in het donker of ze iets van haar broer had gehoord. En Snejena antwoordde vanuit het donker dat hij van koerier is opgeklommen tot commandant.
Ze noemen hem de ontwapenaar, omdat het hem lukte met zijn bataljon hele vijandelijke eenheden te ontwapenen zonder dat er ook maar één schot viel.
En moeder of wie riep haar nog na, en de liefde... eindelijk ontwaakt door de oorlog? En van verre al, snit Jena's antwoord, de liefde is iets onrijps. En bovendien leidt ze nergens toe.
En weer is, met de grootouders op de bank te midden van Jaunveld en mezelf, tussen de boomwortels, de tijd verstreken. De wind draaide opnieuw en is loodrecht van boven gekomen. Een valwind, zoals vaak in de woestijn. De zogenaamde Sint-Andreaswind, precies boven het boompje dat daardoor licht naar beneden werd geduwd. De twee op de bank hebben nauwelijks iets van gemerkt. Gingen de windvlagen soms aan hen voorbij? En weer een brief, erheen geblazen door de Sint-Andreaswind. En weer is het de grootvader die hem opent. En hij is het die nu zegt, ik wist het. Zijn vrouw trekt de brief uit zijn hand en leest op haar beurt luid. Zijn jonge leven voor de Führer en ons grote Duitse vaderland. Allebei in koor, Valentin. En daarop een tweevoudig luide kreet, die klinkt als een gesnurk. En stilte. En dan vader, of wie? Hij wilde nooit in korte broek lopen en eerst ook niet in een lange onderbroek. Ook niet bij de koudste wind.
Moeder, of wie? Beide stemmen klinken me liggend op de grond een tijd lang hetzelfde in de oren.
Dat was toch Benjamin? Valentin heeft een hekel aan bretels. Alles behalve bretels. Of helemaal niets, of riemen. De meisjes houden van jongens met riemen. Het liefst één met een uit brons gesmeden gesp en een lus die op de heup een beetje naar beneden hangt. Ontmoet je een meisje met bretels om... Dan verlies je bij voorbaat.
De vader, of wie?
En zijn handschrift. De ene keer helemaal naar links, de andere keer helemaal naar rechts. Dan heel klein, dan heel groot. Elke dag anders. De moeder, of wie? En zijn vingernagelmaantjes. De vader, of wie? En de ijzeren plaatjes onder zijn zondagse schoenen.
En weer hebben de ouders een poos gezwegen. En dan hoor ik heel duidelijk de moeder...
Als iemand van ons op het grondgebied van het Rijk, dat ooit ons eigen hoogstpersoonlijk grondgebied was, door een Rijksoverste wordt gezien als een Rijksvijand en door die overste wordt aangehouden, dan is het, zoals je weet, vader, ons verboden die Rijksoverste aan te kijken. Behalve wanneer een van onze kinderen op het slagveld of waar zijn leven heeft geofferd voor hun Rijk. Waarbij, zoals je weet, vader, de Rijksoverste, voordat hij ons het treurige en hen tegelijkertijd trotsmakende bericht voorleest, beveelt, blik omhoog, wat voor de onze de enige en eenmalige gelegenheid en het eenmalige voorrecht is de overste in zijn groot Duitse ogen te mogen kijken. Snap je?
Zo'n lange zin heb ik mijn hele leven nog niet van je gehoord, moeder.
Dus... Blik omhoog.
En terwijl ik me rek en strek, zie ik dat mijn opa en oma zijn opgestaan van de bank. En hun blik omhoog, omhoog, ver boven iemands ooghoogte uit, zelfs die van een reus. En zo hoor ik ze allebei naar boven spugen, minder en minder, want het ontbreekt hun aan speeksel. En dan de moeder.
Ze zullen het weten dat wij hun vijanden zijn.
Weer eentje aan twijfel ten onder. Ziezo, zegt onze lieve heer. Ah, dat toch ook nog onze Gregor omkwam en onze Ursula en die andere met haar misbaksel te midden van die bommen, daarbuiten, in haar Duitse Rijk. Dan zouden we hier tenminste helemaal alleen zijn.
Je beschimpt ze. Beschimp hen verder, beschimp hen voor mij.
Nu verschijnt Gregor Jonathan. Zonder camouflage komt hij tevoorschijn. Luidruchtig, zonder nog voorzichtig te zijn, laat hij zich bijna volledig gaan. Hij ziet er haveloos uit. Zonder wapen in zijn grauw-witte hemd of parachutejas lijkt hij een schim van zichzelf te spelen. En zo praat hij nu ook. Na het laat ons naar je kijken van zijn ouders barst hij los zonder hen aan te kijken.
Goed gezien. Ik ben niets meer dan een geest. Wij zijn allemaal berggeesten. Ze zijn met zoveel beneden in de dalen. Bijna niemand van ons gelooft nog in de overwinning. Ze hebben steeds meer en meer valse verzetstrijders bij ons naar binnen gesmokkeld, die voor partizaan doorgaan, maar ons in werkelijkheid verraden. Ons kamp. Onze bunker. En die verraders spreken onze taal. Ze komen uit ons volk voort en zijn daarbij de bulsknechten van het herenvolk dat zich zo voornaam op de achtergrond houdt en de handen in onschuld wast, zoals overal in Europa. Van Oekraïne tot Oradour. Verraders, deze Ratskansi. Twee spaltzaaiers verkleed als paddenstoel en bergkruidenplukkers met zout voor het wild in hun rugzak. Zoals je zegt, slangen die hun benen verstoppen. Maar één keer heeft eentje zichzelf verraden. Hij stelde zich voor als ik ben partisaan, met een Duitse S in plaats van een Slavische partisaan. Jij bent erbij. We hebben hem aan zijn voeten in een grove den gehangen, met zijn kop in een mierenhoop.
De vader of wie onderbreekt hem? Hoe weet je dat? Was je erbij? Heb je op het laatst...
Ik heb het me laten vertellen.
Ze vertelde vandaag de dag zoveel.
We vechten met zo weinig erboven tegen de overmacht beneden. En elke dag sneuvelt er wel iemand van ons. En we begraven onze doden niet eens. Vluchten, vluchten, vluchten. Door de dagen, door de nachten. Wacht op onze bondgenoten? Niemand wacht nog op vuurdekking van de Engelsen. En onze eigen beschermengelen? Het is waar dat ze met ons afspreken. Maar net als in het volkslied, pas in de sterfnacht. En ze verlengen het sterven hoogstens net als in het volkslied en schenken geen enkele troost. Daar liggen ze dan, de stervende in de sneeuw. En het enige dat we kunnen doen, is hun een klompje sneeuw op de lippen leggen, waardoor ze tenminste geen dorst hebben als de dood komt. Wat hield ik ooit van sneeuw? En wat een hekel heb ik eraan gekregen als hij valt en blijft liggen en waarbij de nachtmarsen tot ons nek in wegzakken. Altijd iemand in de voetstappen van de ander, zodat het lijkt alsof er maar één mens gelopen heeft. En op de boomloze plekken moet de laatste alle sporen met een tak uitwissen. Bijna een verademing om op de harde sneeuw van een lawine te lopen, omdat je daar niet doorheen zakt en je nauwelijks een spoor achterlaat. Helaas is die vervloekte Zuid-Alpenberg veel te vlak voor duchtige lawines. En wat is me de door ons veel bezongen Drau, Nazja Drava, tegen gaan staan. Stil stroomt ze, eveneens volgens het volkslied, verder door ons land hier, nietwaar, in tegenstelling tot de levenslustige Save aan de andere kant van de Karawanken. Maar nee, ze is alleen maar koud en haar water is vies en diep en ik, geen zwemmer, ben haast verdronken. Geen enkele partizaan is een zwemmer. Toen ik in de nacht met een boot zoals die daar, een zelfgetimmerde, meer een vat, wilde oversteken om eindelijk een verbinding van levensbelang te herstellen, onder ons verjaagde aan deze en gene zijde. Weet je wat ik denk bij het zien van je boot, vader? Doodskist. En bij de Drau? Graf. Helemaal niets heiligs. Ik beschouw haar als mijn vijand wanneer ik haar van boven stil in de zon door ons land zie slingeren. Verdomde Drau. Vermalen dijde sneeuw. Tijdens de nachtmarsen val ik steeds weer in slaap, met open ogen, en val boven op de man voor me, die weer boven op de man voor hem valt. Op het punt van opgeven vond er een keer een wonder plaats. Toen iemand uit de kolonne een lied aanhief, op het punt van wanhoop geboren. Welk lied ook. Het hoefde geen verzetslied te zijn, misschien gewoon of in den verre een stermen kent. En onze kracht is teruggekomen. Maar bij de mars in de sneeuw zingt nu intussen niemand meer. Hoogstens schraapt iemand zijn keel of vloekt alsof een van de muildieren balkt. Als een dode sleep ik mezelf erachteraan. Laat ik me erheen slepen. Een tijd lang gaven we in de kolonne alles nog van de een op de ander door. Heb je verbinding? Houd verbinding. Maar daar is nu absoluut geen sprake meer van. Zwijgend wankelen we nachtenlang. Wankel ik bergopwaarts, en bergafwaarts. Onaanspreekbaar, voor welke verbinding ook.
Hij stopt.
Verbinding is verbinding, toch? Hoofdzaak is dat het woord nog bestaat, nietwaar? Vreemd, hoe waarover ik mijmerde, door het uit te spreken, twijfelachtig geworden is. En is je opgevallen, vader, hoe ik steeds meer ik heb gezegd? En ook vreemd hoe de foto's van ons als geesten, als halfdoden, als uiteengejaagde me van foto tot foto, van woord tot woord, iets anders hebben getoond dan geesten. Halfdoden. Solitaire. Het tegendeel. Nee. Iets anders. Zal ik me aangeven? Wat zal ik doen?
Blijf bij ons, Gregor. Niemand zal je hier zoeken. Ons huis wordt niet meer bewaakt sinds Benjamin. En nu al helemaal niet sinds. Je bent onze laatste. Hij steekt zijn zoon de veldpostbrief toe met het tweede doodsbericht. Jonathan leest. Geen beweging. Zwijgen. Vader dan weer? Het boerenbedrijf heeft u nodig. De fruitgaard wacht op je. Hij is aan het vergisten. De takken moeten worden gesnoeid. En niet alleen de Jonathan-appel en de mooie Louise van Afranche roepen je. Je bent een appelmens. En de appelmens is niet geschikt voor de oorlog.
En jij, moeder? Wat vind je ervan? Je was altijd al de enige uit onze familie die het wist. De enige die het weet.
En zijn moeder? Staat op en vult zijn rugzak. Heb je het niet gezien? Met proviant. Een hele ham? Een varkenskop? Een geplukte kalkoen? In ieder geval bevat de zak zoveel alsof er geen bodem in zit. En wat zegt ze dan?
Voorwaarts mars, terug naar de sneeuw. Terug door de drouw voor een tweede bad.
Waar staat dat geschreven?
In het boek van ons leven.
En wat staat er verder?
Ja, als ik dat zou weten. Pak jezelf bij de kladden en smeer hem.
En weg is Jonathan, nadat hij zichzelf bij de kladden pakte. En weer verstrijkt de tijd met de grootouders op de bank op de Jaunveldheide. De wind waait van alle kanten, lijkt het. Het meest van onderaf. Een opwaartse wind, als uit de aardkern. Het boompje waarvan ik in het wortelnest lig, buigt zich met de overgebleven appels omhoog. En uit de vruchten stijgt een blikkerig geruis. Een geratel, een gerammel. Daarbovenuit hoor ik grootvader. Al een zuchten dat de wind overstemt.
Wat duurt deze oorlog lang? In de eerste winter zei men, het einde of de zegen is nabij. En nu is het al de zesde winter en de uiteindelijke eindzegen klaarblijkelijk alleen nog maar een kwestie van tijd. Maar welke tijd?
Daarop de grootmoeder, nadat ook zij onze zucht gezucht heeft. Ach, de vrede. Niet zo mooi als vrede op zijn tijd. En vervolgens nog in onze taal, Mir. De man.
Wat is het feestelijk, al die bedrijvigheid in huis en op het erf. Het inspannen van het paard.
De vrouw neemt hem de woorden uit de mond.
Het inkoken van de aardbeien, de bramen, de zwarte bessen. En als laatste van het jaar nog de veenbessen boven van de Svinska Planina. Wat glommen die robijn rood.
De man neemt haar op zijn beurt de woorden uit de mond.
En het inzouten van het spek.
En het stampen van de zuurkool. En het inleggen van de augurken.
En het inkuilen van de rapen op de velden.
En het opslaan van de appels in de kelder.
En het binnendruppelen van de zoons en de dochters in de huiskamer.
Heilig was de vrede. Heilig, heilig, heilig.
Zonder politiek, zonder keizer, zonder republiek hebben we op ons landbouwbedrijf de landbouw bedreven.
En waren onze eigen koningen.
Waren de feestkoningen, zo was het, de vrede. En waar zijn ze nu, de koningen?
De koningen van de vrede zijn gestorven en ze hebben geen land meer gevonden om te bewerken.
En hoe zal de toekomstige vrede zijn?
Als die er komt. Soms denk ik dat de wereld al is vergaan. Er is alleen nog een alsof. Alsof de vrede kwam. Alsof de wereld er was. Alsof er kinderen waren.
En dat zeg jij.
En dat zeg ik.
En daarbij lijken de twee op de bank helemaal niet gemerkt te hebben dat vanuit de lucht tijdens hun palaver strooibiljetten of wat ook naar beneden gefladderd zijn. Een hele zwerm daarvan uitgestrooid over het wijde veld. En wanneer ik nu mijn hoofd uitsteek om me heen te kijken, verschijnt op de achtergrond plotseling iemand. Onduidelijk of het een man of een vrouw is, die met een ladder loopt, een soort fruitboomladder, met een mand om te plukken en een plukzak die aan de randen is gekarteld aan een lange stok, om te fruitvissen. Meteen is hij weer verdwenen, maar een andere gestalte volgt hem op met een bal onder zijn arm. Gevolgd door weer iemand anders, onderweg met een vogelkooi waarin een heleboel gekleurde vogels zitten. Die weer een ander kruist, die in een soort rieten mand een reusachtige kat of wat het ook is naar de dierenarts of ergens anders heen brengt. Gevolgd door twee schoorsteenvegers, als vader en zoon. Gekruist door drie hengelaars, als vader, zoon en oom. Dan nog iemand met stenen in allebei zijn handen. Zal hij ze gooien? Nee, hij gebruikt ze rond als ze zijn als kegelballen. En aan de rand van de scène een worstelwedstrijd? Nee, de een geeft de ander een voetje. En dan wandelt de man voorbij die ik een eeuwigheid geleden gezien heb aan de rand van een landweg. In landelijke feestuitdossing, wind om de broekspijpen. Daar gaat hij, van eeuwigheid naar eeuwigheid. En daartussen twee anderen kruisend met vredespijpen. En eentje die tijdens het lopen speelkaarten schudt. En momenten van een sneeuwbalgevecht. En appelgooien. En een paar dat tijdens het lopen maiskolven pelt. En nu komt vanuit een andere achtergrond Gregor Jonathan eraan. Militair als nooit tevoren. En hij praat van ver al luidkeels, waarbij hij zijn wapen streelt en aait.
Zivio. Ouders, zdravo. Hun capitulatie is alleen nog een kwestie van tijd.
De ouders in koor, kwestie van tijd.
Van uren, van dagen, van hoogstens een week. Zelfs hun agenten, de allergemeenste, worden aardig en noemen ons het bevrijdingsleger. En van de 2-3 Oostenrijkers in ons leger, ja, een leger zijn we ondertussen.
Oostenrijkers?
De Duits sprekende. De paar Oostenrijkers zijn inmiddels tot een heel bataljon uitgegroeid. En de Engelse bondgenoten zijn werkelijk waar weer onze bondgenoten. Ze springen met hun parachutes naar beneden en vechten met ons mee. Sterven hier voor ons. Ook officieren, vooral die. En alle Joegoslavische volkeren. Ze hebben zich intussen allemaal zelf bevrijd en staan aan onze kant.
Hij buigt zich voor een onderrondje naar me toe.
Ik weet het, Peterkind. Algemeenheden zijn niet aan jou besteed. Maar op sommige momenten zijn ze op hun plek. En je hoeft ze ook niet allemaal op te schrijven. Na de oorlog zullen wij de mensen in het land de hand reiken. En tezamen zullen we bij het grote, vrije Europa horen. Niemand zal meer een knecht zijn hier. Geen volk zal meer een ander volk willen onderwerpen. Voor het eerst in de geschiedenis zullen we vrij zijn, ouders. Het zal iedereen vrij staan onze taal te spreken. Niemand zal ons meer afblaffen in het restaurant, in de trein, in de bus, in de rijksgebouwen Duits spreken of... Als het aan ons ligt, zal niemand van hen het in ons geliefde land nog voor het zeggen hebben. Ja, geliefd land. Hier. Toen al, op de boomkweekschool, daar in Slovenië, verlangde ik voortdurend naar huis. En nu, in de oorlog, toen ik aan de andere kant van de Karawanke was, kon ik niet wachten thuis te komen. Hierheen, naar Svinska Planina, langs onze taalgrens. Heimwee. Altijd. Domotodje. Ot Vigomai. Do Vigomai. Heimwee naar het mooie Carinthië. Naar de lepra Koroska. Vrouwelijk in onze taal. Wisten jullie trouwens dat daar de eerste bevrijde republiek ligt? De Vrije Republiek van Tsel Pfarrezele.
Vader en of moeder.
Tsel Pfarre is toch gewoon een dorp?
Maar een groot... Heel groot dorp. En weten jullie hoe mijn eenheid een voorproefje kreeg van de vrede die nu komt? En hoe ik die zelf voorvoeld heb?
En nog eens buigt hij zich naar me toe.
Dat is iets om op te schrijven, Peterkind. Dat was toen ik daar eindelijk vredig kon slapen in het bergwoud. Al die laatste maanden, van nachtmars naar nachtmars, moesten we altijd op de schuine hellingen slapen. Als je überhaupt al van slaap kon spreken. We hebben onszelf daarbij met onze voeten tegen de bomen gestut. Anders waren we in onze halfdode slaap naar beneden gerold, over de kop gegaan. Nachtenlang waren we alleen daarmee bezig. En steeds weer zijn sommige van ons naar beneden gerold en gevallen. Gelukkig meestal in het struikgewas, ik ook. Maar sinds kort zijn er geen nachtmarsen meer. We vluchten niet meer voor hen. En ik heb een kuil gevonden om in te slapen. Die is bekleed met varens en dennetakken en daaroverheen een gemzenvacht uitgespreid. Nee, meerdere vachten. Plus een gemzenvacht om mezelf toe te dekken. Als jullie op het platteland eens wisten hoe een gemzenvacht je warm houdt. En zo liggen we allemaal, ieder in zijn kuil, als door de aarde ingeslikt, in hemelse rust. En daarbij voor het eerst de smaak van vrede. Ja, een voorproefje, Peterkind. Dat was toen we op de open plek in het bos de jonge paardenbloemen uitgroeven. Vader, moeder, zoals jullie weten, de eerste en lekkerste sla in het voorjaar. Van het ene op het andere moment hebben we onze wapens neergelegd. Nee, niet allemaal. Eentje heeft er nog de wacht gehouden. We hebben ons op de buik geworpen, duizenden strijders. De open plek vol met op de buik liggenden. En de paardenbloemscheuten met wortel en al uitgegraven. Sommige met zakmessen. De meeste simpelweg met een eetlepel. Zo een.
Hij laat de zijne aan de kring zien.
Die ieder sinds het begin van de oorlog bij zich draagt. Belangrijk onderdeel van onze uitrusting. Emmers. En emmers vol verse paardbloemen. En zoals we daar toen op zijn aangevallen. Niets heeft ons ooit beter gesmaakt, mensen. En niets zal ons ooit beter smaken. En zoals het eten nu is, zo zal de vrede zijn, heeft iemand gezegd. En toen iedereen. En voor de lol hebben we daarna plannen voor de vrede gemaakt. Iedereen had er opeens eentje. Kok worden. Timmerman. Huidenhandelaar. Scheepsbouwer. Zwemleraar. Doodskistenmaker. Houten speelgoedsnijder. Eentje kwam er zelfs aan met politicus. Maar de meeste zeiden spontaan paardenbloemverzamelaar. Tenminste in het begin. En 's nachts hebben we overal op de Finska Planina boven de boomgrens vuren ontstoken.
Voor de derde keer wendt hij zich daarbij tot mij op de grond en zegt:
schrijf dat nu helemaal op, ook wanneer het je niet zint. En op de gezamenlijke bergen van ons land, op de Petsen, op de Obir, op de Kosciuszko, op de Mitakskogel, op de Dobrac, op de Gerlitsen, op de Ursulaberg, zijn nog meer vuren opgeleid en hebben ze aan de volkeren beneden verkondigd dat na de jaren van duivelse tirannie de mensengeschiedenis voor onze inheemse volkeren de dag der bevrijding is aangebroken. En daarbij kwam het me voor, nee, wist ik zeker, dat de vuren te zien zijn geweest niet alleen hierboven het land, maar ook vanuit het hele continent en zelfs vanaf de zeeën van Alaska, Vuurland, Sumatra. Dit was geen klein land, is geen klein land. En weten jullie wat we de volgende morgen gedaan hebben? Degene onder ons die voor de oorlog nog hebben leren dansen, hebben degene onder ons die daarvoor nog te jong waren en die niets anders dan bos en verzet kennen, leren dansen. Zodat als de vrede er is, wij allemaal kunnen dansen. Ah, en ik ben nog vergeten te vertellen, schrijf op Peterkind, woord voor woord, dat op de paardenbloemenplek een wonder is geschied. Daar, tijdens het smullen, is mijn blinde oog geheeld. Ik kon minutenlang met mijn twee ogen zien, wat geen tweeogige ooit gezien heeft. Mijn dode oog, het leeft, daar.
Daarop vader en of moeder.
En wat weet je over je zussen?
De een zoekt daarbuiten in het rijk nog altijd de vader van haar kind, waar de bommen vallen. Daar zal de bastaard schichtig van worden. Schichtig en vaderloos. Maar vaderloos, Om het even. Misschien zelfs wel beter.
Waarop ik er voor één keer probeerde tussen te komen met droomzware tong. Schichtig betekent niet angstig. Hoe dan ook heeft niemand van de mijnen me gehoord, want toen vroegen de grootouders verder.
En die anderen? En Ursula? En Snetsena?
Gevangen genomen. Opgesloten. In de stad. Met velen in een dodencel.
Waarom bevrijden jullie haar niet?
Alleen de bommen kunnen haar redden. Het brommen van de westelijke laagvliegers, de enige hoop. Muziek in de oren van de gevangenen. Bombardeer, bommenwerpers, bombardeer. Weten jullie waarom het noordelijke ras geloofde de oorlog te winnen? Alle kogels zouden wel langs hun puntkoppen scheren, in tegenstelling tot bij hun vijanden, met ronde koppen. Tot snel, mensen. Salam alaikum. Vrede zij met jullie. Pax Christi.
En hij is al verdwenen. En weer verstrijkt de tijd op de Jaunveldheide, rondom mijn grootouders en mijzelf tussen de boomwortels. Dan is het net of niet alleen ik word weggerukt, maar ook het paar op de bank naast me en met hen de boot en de bouldercar. Dat komt nu misschien door de storm, maar die raast alleen ver op de achtergrond, stil, bijna zonder geluid, terwijl wij daar in de wind stil te verblijven. Op deze achtergrond, alleen ik zie het, overheerst een ander licht als bij ons op de voorgrond. Helder en scherp, zoals alleen tijdens het voorjaar of vroege voorjaar. Steeds weer duiken daar gestalten op. Alleen maar waar te nemen als silhouetten, schaduwfiguren, nee, daarvoor zijn ze te levendig en ook te massief voor wat daar dan ook gebeurd mag zijn. Zo heb ik een postbode gezien op een fiets, waarop hij daar met losse handen heen is gegaan, waarbij een deuntje fluit, met de wind in de rug of tegenwind. Hoe dan ook en onverwacht, als door de bliksem getroffen, valt hij van zijn fiets, rolt aan de kant en blijft liggen, terwijl uit zijn opengesprongen posttas brieven door de lucht vliegen. Een, zie ik het goed, voorjaars paddenstoelenzoeker, zijn koor vol met donkere moriëljes en lichte meizwammen, zakt net zo in elkaar en de paddenstoelen rollen en stuiteren weg van de eveneens bewegingsloze. Hetzelfde gebeurt met de ladderman van daarnet, die daar zo lijkt het op de terugweg is, tegen de storm ingaat. Daar stort hij ter aarde, met ladder en al. En hetzelfde gebeurt met het schoorsteenvegersduo, hetzelfde met het hengelaarstrio. Geweerschot? Geen. Een vrouw met een waterkom op het hoofd, hetzelfde. Een vrouw met een bundel, hetzelfde. Een paar met een witte doek, midden in de storm aan een lange hazelaarstaf, hetzelfde. Ze vallen allemaal over elkaar heen alsof de grond onder hun voeten vandaan getrokken wordt. Een paar dat een duidelijk net gegoten kerkklok rolt en voorttrekt, hetzelfde. Een hecatombe van omgevallen figuren zal er al snel stijf bij liggen. Daarbovenop komen dan nog de baldrager, de kaartenhusselaar, de wandelaar enzovoort. Een kok, bepakt met aardappels, uien, wijnflessen. Een priester in feestornaat onderweg met een gouden lichtgevende monstrans onder een baldakijn, gedragen door vier misdienaars. Als laatste, of ook tussendoor, steekt op de achtergrond een gestalte met een reusachtige hakenkruisvlag over. Zwaait hij de vlag? Het lijkt maar zo in de storm. In werkelijkheid knipt de gestalte, waar hij gaat en stilstaat, met een grote schaar de swastika uit de stof en daarna het zwart eromheen. De storm raast door het gat en laat het wit restant hemelwaarts fladderen. En wat gebeurt er met de vaandeldrager? Niets. Helemaal niets. Hij paradeert in de lengte en breedte, zigzag daar op de achtergrond heen en weer tussen al de vallenden of gevallenen en blijft tot op het einde ongedeerd. Wordt ook niet geraakt door de stenen of wat het ook zijn die achter hem uit alle hemelkoelissen vallen en de vogelveren, de nachtvlinders, hele vleugeldelen, hele vogellijven, dan dierenschedels en dierenlichamen die daarop volgen. Is er opnieuw tijd verstreken? Nog altijd storm. En daardoorheen worstelt zich nu iemand naar ons drieën op de windstille voorgrond toe. Is hij het? Ja, het is Gregor met verzetsnaam Jonathan. En hij draagt iemand in zijn armen. Is zij het? Ja, het is Ursula met verzetsnaam Snedjena, de sneeuwige, zijn zus. En ze leeft niet meer. Of ze leeft nog een ogenblik lang, of lijkt het maar zo. Staat, zijgt neer, zit, ligt, sterft. Haar ouders, mijn grootouders, komen langzaam naar haar toe. En vanuit allebei klinkt, ik wist het. En van vader of van moeder dan, wanneer is het gebeurd? Jonathan, pas net, ik ben te laat gekomen. Ze heeft haar ogen niet van de folteraars afgewend en dus hebben de folteraars haar moeten doden. De storm zwakt af. Van alle kanten helder licht op ons Jaunveld, als van de meizon. Er fladdert een duif weg. En ook al lijkt het me er een van papier, het is een duif. Een reuzengeschrift zweeft vanuit de hemel naar beneden en danst boven de levenden en de doden. Peace, vrede, mir, shalom, salam. Duizend vogelenzang, nachtegalen inbegrepen, op klaarlichte dag. Vader springt op, trekt de appelboom met wortels en al ruw onder mijn hoofd weg, smijt hem in het niets, gaat weer op de bank zitten. Slaat erop met zijn vuist en slaat tot moeder haar hand in de binnenkant van zijn elleboog legt en zegt, ik weet het. Daarop neemt hij zijn dochter van zijn zoon over, vlijt haar neer in de boot en trekt die uit mijn blikveld. Moeder staat op van de bank en roept alsof haar zoon ver weg is. Jonathan!
Geen Jonathan meer, moeder. De strijd is gestreden. We hebben gewonnen. Ik ben weer Gregor. Alleen Snedzena zal Snedzena blijven. Voorgoed.
Heeft ze nog iets gezegd?
Ja. Onze vader heeft het woord liefde nooit kunnen verdragen. In mijn huis geen liefde. Hamohishini lubjizni. Maar ik hou van jullie allemaal. Ampak jazvajvelubim.
Ze gaan met de bolderkar huiswaarts, of waarheen ook. Gregor met zijn hand op de schouder van zijn moeder, alsof hij steun zoekt,